Goedemorgen. Ja, het is altijd weer even afwachten, vind ik zelf, als we ergens naartoe gaan en ergens mogen zijn, wat dan de Heer wil doorgeven aan boodschap. En ik kreeg iets op mijn hart deze week, en toen we met lied 168 begonnen, Jezus, gij mijn kracht en leven, maak een eeuwige scheiding nu tussen mij en deze wereld. Ik wens te zijn geheel voor u, dacht ik, Heere, dank u wel. Want dat is precies de gedachte die ik graag wil doorgeven. Klinkt een beetje negatief, want afscheiding betekent altijd ergens vandaan gaan. Maar het heeft ook iets positiefs, want je gaat wel ergens bij horen. En de andere dingen die vanmorgen voor onze aandacht kwamen, hebben te maken met het verlossingswerk en met de lof en dank aan onze Heer. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wonderen groot. En dat past ook wel een beetje bij elkaar. Zoals die twee boeken, Ezra en Nehemia, bij elkaar passen. Het was oorspronkelijk ook één boek. Later hebben we het in de Bijbel als twee boeken gekregen. En u weet, Ezra en Nehemia kwamen in actie toen koning Kores de ballingen uit het tweestammenrijk in Babel de vrijbrief gaf om terug te keren naar Jeruzalem. Om daar weer de stad op te bouwen. En Ezra was de eerste, nee, Zerubabel en Jozua, dat waren de eersten in het boek Ezra, die terugkeren naar Jeruzalem met een hele grote menigte, duizenden die meegingen om allereerst het altaar op te bouwen. Halverwege het boek Ezra komt Ezra zelf in beweging. Zerubabel was een afstammeling van koning David. Je zou kunnen zeggen, de koninklijke lijn komt eerst terug en bouwt het altaar op. Daarna komt Ezra, de priester, de schriftgeleerde, ook terug, ook met een flink aantal, om de tempel verder af te bouwen. En dan blijft het een poosje stil. En zo komen we terecht in het boek Nehemia. Want dan vinden we de derde terugkeer uit Babel. Dan niet in duizenden. En ook niet in tientallen. Maar als een eenling. Nehemia keert terug. En hij bouwt de stad verder op. Je zou denken, ja, Jeruzalem bestaat toch al, en de tempel is er toch al, het altaar functioneert toch, ja, maar de stad is pas een stad als er een muur omheen ligt en er ook poorten in die muur zijn die open en dicht kunnen. En dat is precies de essentie van het eerste lied wat we hebben gezongen. Want deze geschiedenis van Ezra en Nehemia, die hebben we natuurlijk in de Bijbel staan, zoals Paulus schrijft, ons tot lering. Dan heeft hij natuurlijk in de eerste plaats over de tocht uit Egypte door de woestijn naar het land toe, in 1 Korinthe 10. Maar hij schrijft natuurlijk ook het hele Oude Testament als een illustratie, wat Israël is overkomen, wat ons tot lering strekt. En gisteren morgen merkten wij dat ook Israël wel muren kan bouwen of hekken kan bouwen, maar dat als ze een poosje litten te dommelen en niet waakzaam zijn, dat de vijand heel makkelijk door die o zo dichte hekken kan heen banjeren. En nog steeds daar Israël aan den lijve ondervindt wat het betekent als er een vijand is die door de muren heen breekt. Nehemia is schenker aan het hof in Susan, lezen wij dus in het hoofd van het Perzische Rijk. En zijn taak is om de koning elke dag de wijn aan te reiken. Dat is prachtig, want de wijn aanreiken betekent dat je de koning vrolijk maakt. De wijn is dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Nou, u zult maar zo'n baan hebben. Ik denk dat veel Joden en in Babel en ook in Jeruzalem dachten van, nou, die Nehemia heeft wel getroffen. Een Joods man die onze koning van het grote Perzische Rijk elke dag weer blij mag maken. En dan moet je ook met een blij gezicht naar de koning gaan. Dat lukte Nehemia prima, want het was kennelijk een opgewekt mens. Alleen hij krijgt na enige tijd bezoek van een van zijn familieleden. Zo lezen we dat in Nehemia 1 vers 2. Dat Hanani komt, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. En ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren. Die uit de ballingschap overgebleven waren en naar Jeruzalem. Dus hij vroeg hoe ging het met die ballingen die met Ezra meegingen. En hoe gaat het met de stad? Nou ja, dat gaat allemaal wel aardig. Alleen het is niet helemaal optimaal. En dat bericht dat het niet zo goed gaat. De overgeblevenen zeiden zij in Nehemia 1 vers 3. De overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Ja, dat was niet nieuw. Dat was al 70 jaar minstens zo. Want dat had Nebukadnezar gedaan, de koning van het vorige wereldrijk. Die had de muur gekwot gemaakt en de poorten met vuur verbrand. En de teruggekeerde Joden na die 70 jaar ballingschap, die gingen de tempel wel herbouwen. Het altaar stond daar weer. Maar die muren en die poorten waren nog steeds in grote ellende. Kortom, Jeruzalem was nog steeds geen stad. En als jij dat hoort, dan gaat hij op de knieën. En zo komt er een gebed van belijdenis en van berouw. Van Nehemia. Zoals Daniel dat ook doet in Daniel 9. En je denkt, wat hebben Nehemia en wat hebben Daniel nou gedaan voor verkeerde dingen? Wat hebben zij bijgedragen aan de ellende van Jeruzalem? Eigenlijk niks. Van Daniel lees je geen zonden en van Nehemia ook niet. Maar zij zijn één met dat volk en zij voelen de ellende van het volk als hun eigen schuld. En zij brengen dat voor het aangezicht van de Heer. En zo komt er het moment in hoofdstuk 2, dat het hem zo heeft aangegrepen, dat hij zegt, ik nam de wijn weer, in vers 1 en het eind, nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest, maar nu wel. En de koning zegt, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dat is niet anders dan hartepijn, en zo komt het daaruit wat er leeft bij Nehemia. En de koning is hem goed gezind en hij geeft hem vrijbrief om terug te keren naar Jeruzalem. Hij vraagt hoe lang blijf je weg in vers 6 en hoe lang gaat de reis duren. Het was goed in de ogen van de koning en hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd had opgegeven. Hoe lang dat is, dat weten we niet. Dat zegt Nehemia hier niet. Het blijkt later een jaar of 12 te zijn dat hij minstens wegblijft. Want er is zoveel te doen in Jeruzalem. Maar de koning die geeft hem ruimte. Hij geeft hem zelfs een brief om in de, dan gaan we even kijken, in vers 8, een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein van dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht, die bij het huis van God hoort voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Het is dus anders dan de tijd van Nehemia, van Ezra, want toen gaf de koning vrijbrief aan alle volkeren om terug te keren naar hun gebied, ook aan de Joden, dus niemand legde hen een strobreed in de weg. Maar als Nehemia als eenling terugkeert, dan staat iedereen raar te kijken, wat kom jij hier doen? En hij zag de bui al hangen, dus ik heb een brief van de koning nodig die mij toegang verschaft tot Jeruzalem. Want daar wil ik naartoe. En hij krijgt die brief, want de goede hand van de Heere was over hem. Toen in vers 9 kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied van de overzijde van de rivier. En gaf hun de brieven van de koning. En de koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. Toen Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische dienaar dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Dus hij komt steeds dichter bij het land, steeds dichter bij de stad en er liggen natuurlijk Moab en Ammon omheen. Horon of Bet Horon ligt in Moab En Tobia is een Ammonitische dienaar. Beiden zijn bestuurders van Moab en Ammon, twee broedervolkeren van Israël. En als Nehemia daar doorheen gaat en hij moet vertellen waarom hij daar doorheen wil, hij laat zijn paspoort zien, dan is dat een brief van de koning. En er staat on wat hij gaat doen. Hij heeft notabene ruimte en permissie gekregen om in de tuin van de koning hout te halen om daarmee poorten en deuren te gaan maken. Voor de burcht, voor het huis van God. Aardig is in vers 8 dat het tuin, de kroondomein van de koning, zoals de HSV dat heeft vertaald, letterlijk is het woord paradijs. Nehemia is op weg naar het paradijs in Jeruzalem. Precies hetzelfde woord als wat de Septuaginta heeft gebruikt om in het Genesis 2 te spreken over de Hof van Eden. Het paradijs. Dat ligt niet bij de Eufraat in de tijd van Nehemia, vroeger wel, in Genesis 1 en 2. Maar hier in dit boek ligt het paradijs in de stad. En in dat paradijs, daar staan bomen waar je prachtig hout van kunt maken. En Nehemia heeft dat gedaan. En de burcht Antonia, die later in het Nieuwe Testament terugkomt, heeft nog steeds de poorten die Nehemia ooit hier heeft gemaakt. Met fantastisch hout. Maar hoe dichter je bij de stad komt, hoe dichter je komt bij het werkterrein, hoe meer tegenstand er komt, zeker van de mensen die dichtbij je staan. Nou, dit verhaal ligt één op één als het gaat om ons leven van vandaag. En ik denk dat je heel goed kunt stellen dat wij als christenen ook leven in een tijd van Babylonische spraakverwarring. Babel is nog altijd wat het ooit was, een oord van spraakverwarring. En als de twee stammen weggebracht worden naar Babel, is dat altijd nog de bedoeling als straf van God onder andere momenten laten weten en zo, nu weet je wat er buiten jullie gebied gesproken wordt. En wij als christenen, als er één tijd is waarin je kunt spreken van een Babylonische spraakverwarring, onder christenen is het wel de tijd waarin wij leven. Nog nooit zijn er zoveel kerken, scheuringen, groepjes, secten, noem maar op, geweest, als in de tijd waarin wij leven. En als je dat hoort, en je denkt erover na, dan kun je net als Nehemia wel huilen. Dan kun je net als Nehemia wel tegen de Heer zeggen, Heer, we hebben het verknald. En er zijn christenen die zeggen, ja, dat is juist mooi, al die verschillende kleuren. Dat geeft een veelkleurige wijsheid van God weer, want daar vind je dit en daar vind je dat. Onzin. Onze verdeeldheid is onze schuld. En dat hebben wij alleen maar als een zonde aan de Heer te beleiden. En dan, na een poosje kun je het op je hart krijgen om te zeggen, Heer, hebt u niet iets voor mij te doen? Waar mag ik beginnen? Om iets goeds te zoeken voor ons christenen. Zoals Nehemia hier komt om iets goeds te zoeken voor zijn volksgenoten. En hoe dichter je bij je werk komt, hoe meer tegenstand je krijgt. Van degene die dicht bij je staan. Het weerhoudt Nehemia er niet van om door te gaan. Want hij heeft zwart op wit van zijn gezagsgever gekregen dat hij mag gaan. Ieder die vandaag iets op zijn hart heeft gekregen om het goede te zoeken voor de christenen, die zoekt dat als het goed is, vooral op het punt waar we mee begonnen zijn vanmorgen. Maak een eeuwige scheiding nu tussen mij en deze wereld. Het is fijn om als gelovigen bij elkaar te zijn. Om, net als in het boek Ezra, een altaar te hebben waar je God looft en prijst. Om een tempel te hebben, om een samen huis van God te mogen zijn. Ook al weten we natuurlijk allemaal dat de gelovigen in Houderwijk veel meer zijn dan het gezelschap waarmee wij vanmorgen hier bij elkaar zijn. Gelukkig wel. Maar tegelijkertijd besef je die verdeeldheid. Hoe kan het dat we niet allemaal als gemeente van Harderwijk op één plaats bij elkaar komen? Heer, wilt u genade schenken? Heer, wilt u mij helpen om uw werk te doen, om iets goeds te bouwen onder ons? Hoe begint Nehemia dan? Hij weet, ik ben op weg naar het paradijs. Dat zing je als kinderliedje ook wel, ik weet niet of het al steeds zingt. Ik ben op weg naar het paradijs, naar het Jeruzalem daarboven. Dat zongen we als kinderen, maar leuk ritme, zingt lekker, maar het is ook zo waar. Elk ding wat wij doen, is uiteindelijk tot opbouw van de gemeente, die samen op weg is naar het paradijs. En dat bouwen we met materialen die de Heer daarvoor ter beschikking stelt. En dan komt hoofdstuk 2 vers 11, waar het uiteindelijke traject wordt beschreven van Nehemia. Mooi om te zien hoe Nehemia begint. Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar 3 dagen. En zo gauw u 3 dagen in de Bijbel aantreft, denkt u ogenblikkelijk aan de dood en de opstanding. Altijd. Denk alleen maar even aan het feit dat Jona 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde was. En de Heer neemt dat op als verwijzing naar zichzelf. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo is de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde. En zoals hij in de dood was en opgewekt werd, zo schrijft Paulus aan de Colossenzen, zijn wij gestorven en opgewekt. Als het goed is, hebben wij allemaal in ons leven de ervaring van die 3 dagen. En zeker als je graag iets voor de Heer wil betekenen, dat je weer even gaat proeven, hoe was het ook alweer, Heer, toen u begon aan uw werk met ons als gemeente, toen begon dat met die 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde. En toen stond u op. Als ik uw voetstappen wil volgen en iets goeds wil gaan doen voor uw volk vandaag, voor de gemeente van de levende God, kijkend over kerkmuren heen, maar wel naar die ene muur die scheiding maakt tussen ons en deze wereld, wilt u dan mij helpen om te beginnen bij die 3 dagen en die 3 nachten. En Nehemia heeft het heel goed aangevoeld. Zo wil ik beginnen. En dan vers 12. Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God mij in mijn hart had gegeven om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij dan het dier waarop ik reed. Prachtig. Geen grote reclamecampagnes, geen grote internetvideo's en dergelijke, als ze er geweest waren. Nehemia vertelde geen mens wat hij in zijn hart had om te doen. Hij wist, ik heb een opdrachtgever, ik heb een vrijbrief en dat is genoeg. Daarmee ga ik aan de gang. En er zijn altijd wel enkelen die met jou meegaan. Je staat eigenlijk nooit alleen, Nehemia. En dat heeft hij gelukkig gemerkt. 'S nachts. En zo gaat hij Jeruzalem inspecteren. Ik ging 's nachts in vers 13 door de dalpoort, de stad uit, voorbij de drakenbron naar de mestpoort. En ik inspecteerde de muren van Jeruzalem waarin bressen waren geslagen en waarin de poorten door vuur waren verteerd. Elk normaal mens denkt van, nou, dat doe je toch overdag. Als je wil inspecteren, dan doe je dat bij daglicht. Wie gaat er nog 's nachts inspecteren? Ik denk dat Nehemia denkt, als ik 's nachts zie hoe erg het is, dan weet ik in ieder geval dat ik me niet vergis. Dan is het bij daglicht nog erger. Maar ook het feit dat hij dat 's nachts doet, betekent dat hij in zijn wandelroute op zijn Heer vertrouwt. En dat hij beseft, ik wil dit werk in het donker gaan uitvoeren. Dat is wel heel mooi om te beseffen. Dat als wij iets doen voor de Heer, dat wij dat doen in een wereld die volstrekt duister is. Waarin geen enkele hulpbron aanwezig is dan de enige die ons gezag heeft gegeven. En als hij ons laat zien in het donker, waar de bressen in de muur liggen tussen ons en deze wereld, dan weten we genoeg. Dan weten we in ieder geval zeker dat daar iets moet gebeuren. De route wordt vrij nauwkeurig beschreven. Hij gaat 's nachts door de dalpoort de stad uit. De poorten in Jeruzalem die komen in het volgende hoofdstuk allemaal uitvoerig aan bod als zij worden beschreven in het herbouwende werk wat Nehemia daarna gaat doen. De muren worden opgebouwd, de poorten krijgen allemaal een naam, zijn wachttorens, alles wordt weer in ere hersteld. Maar hier in hoofdstuk 2 gaat hij eerst 's nachts in zijn eentje kijken, waar moet ik iets gaan doen? En die dalpoort is een prachtig punt om een vervolg te hebben na die 3 dagen. Elke poort in Jeruzalems muren heeft een naam en dus ook een betekenis. Elke poort in Jeruzalems muren heeft ook een functie die bij die naam hoort. En de functie is, je hebt een poort waardoor je naar binnen kunt gaan. En je hebt een poort waardoor je naar buiten kunt gaan. Of een combinatie van die twee. De dalpoort is beide. Zo zullen we merken dat hij in vers 15 na die inspectietocht weer door de dalpoort naar binnen gaat. Eerst gaat hij dus door de dalpoort naar buiten. Prachtig. Als je van jezelf niet al te hoog denkt. Als je bereid bent om net als Heer Jezus nederig te zijn en zachtmoedig van aard. Als je net als Hij het goede wil zoeken voor je volk, dan zegt Hij tegen mij, tegen u die het ook wil, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hij weet wat het betekent om de dalpoort uit te gaan. Om als hij zijn werk gaat beginnen, eerst 's nachts op de berg te bidden. Gewoonte, prachtige gewoonte om te bidden voordat je begint. In Jesaja 50 vers 4, daar schrijft Jesaja over de Messias die gaat komen. De Heere, Heere, opende mij het oor om te weten wat ik met de moeder een woord ter rechter tijd zou spreken. En als we hem in de evangelie tegenkomen en we horen hoe hij spreekt met al die mensen die hij overdag ontmoet, dan zijn dat die moeden met wie hij een woord gaat uitwisselen, precies op het juiste moment. Precies het juiste woord. Maar hoe wist hij dat? Omdat hij 's nachts op de berg was geweest. En hij vroeg 's morgens, voordat de dag begon, Heere, wilt u mij de oren openen? Zodat ik weet en van u ontvang wat ik mag doorgeven aan degene die ik ga tegenkomen vandaag. Nehemia gaat in diezelfde gezindheid beginnen met zijn onderzoeksroute. Niet van dat doe ik even, maar nederig, zo klein mogelijk, door de dalpoort. Alsof je nederig, alsof je Nehemia al ziet naar het laagste punt kruipen en daar door de poort naar buiten gaan. Dan komt hij voorbij de drakenpoort of de drakenbron of de slangenbron. Denk jij, dat is merkwaardig. Die kom je in de hele Bijbel niet tegen. Alleen als Nehemia zijn dienst oppakt, een dienst waarin hij het goede zoekt voor het volk van God, dan komt hij nadat hij door de dalpoort naar buiten gegaan is, de slangenbron of de drakenbron voorbij. Precies hetzelfde woord. Dat is de draak. De oude slang. Zegt Openbaring 12. Als die uit de hemel wordt geworpen, straks in de eindtijd en op aarde vrij spel krijgt, dan is het de oude slang, de draak, die hier op aarde dan machtige demonische heersers gaat aanstellen. Maar die is volop bezig. Weet u waarmee? Datzelfde Openbaringen 12, we moeten ze even maar nalezen straks. Er staat een kenmerk bij van de slang, de duivel, de draak. En dat is dit. Hij is de aanklager van de broeders. Dat is de taak die hij vandaag nog steeds uitoefent. Lees Job. Lees de profeet Zacharia. Waarin we in de hemel even een blik krijgen hoe dat gaat tussen de Heer en Satan. Als zij spreken over Job of over Jozua, de hoge priester met zijn vuile kleren. Dan gaat Satan bij de Heer daar eventjes een verhaal halen. Is dat nou een hoge priester? Moet je kijken van een kleren. Doet hij nog? Over u en mij stelt u zich daar maar niks, niks mooiers voor. Hij spreekt nog steeds over broeders. Over zusters. Hij klaagt hen aan. Hij klaagt u en mij aan. Als er dingen in ons leven zijn die niet goed zijn. Laat het maar aan de Heer over. Als er dingen zijn die niet goed zijn, dan zeggen wij simpel, dan hebben we ze te beleiden. En is klaar. Dan kan Satan aanklagen wat hij wil, maar dat heeft geen enkel effect. Want die verkeerde dingen liggen allemaal onder het bloed van de Heer Jezus. Daarom is 1 Johannes 1 ook zo ontzettend belangrijk. Als wij hebben gezondigd, en dat gaat dan over de kinderen van God. Als de kinderen van God hebben gezondigd, hebben zij hun zonden te beleiden. En dan reinigt God ons van alle ongerechtigheid. Hij heeft Satan niks meer te melden. Ja, hij kan wel melden, maar het heeft geen zin. Maar wat doet Nehemia daar dan? Waarom moet hij dan bij die slangenbron voorbij? Zoals wij er ook heel vaak voorbij moeten. Als wij iets gaan doen wat draagt, wat bijdraagt tot het goede voor het volk van God. Dan is het eerste om nederig te worden en door het dalpoort naar buiten te gaan. Dan ga je aan die slangenbron voorbij. En je trapt niet in de list van Satan door op dat moment al eens even te bedenken waarom die bressen in die muur geslagen zijn. Dat wij als christenen altijd weten te vertellen, zoals de slang dat ook heel goed weet, waarom die en die en die onder de gelovigen het fout gedaan heeft. We weten altijd heel goed andermans falen te benoemen. En te zeggen, Heer, dat het misgegaan is onder uw volk, oh, dat ligt daar en dat ligt daar aan. Laat die slangenbron dicht. Ga eraan voorbij. En wees geen slangachtig type wat de broeders en zusters aan gaat klagen. Wees iemand die naar zichzelf kijkt. En dan kijk je achterom en denk je, oh ja, ik ben 3 dagen daar geweest waar de Heer Jezus was. Ik heb mijn oude ik begraven. En ik ga dus ook niet spreken over dat wat anderen nog hebben gedaan aan verkeerde dingen. Die slangenbron ga ik voorbij. En dan gaat hij naar de mestpoort. Daar gaat hij niet doorheen. Hij is de stad al uit. Maar hij komt bij de mestpoort. En de mestpoort is anders dan de dalpoort. Bij de dalpoort kun je dus naar binnen, hebben we gemerkt, en je kunt er door naar buiten. Maar bij de mestpoort wordt de mest nooit naar binnen gebracht. Maar altijd naar buiten gebracht. De mest, de afval van Jeruzalems inwoners werd door één poort naar buiten gebracht. Die was daarvoor aangewezen. De route van de vuilwagens zou je zeggen, van de vuilnisauto's. Dat was via de mestpoort. En die werden daar buiten de stad ergens neergelegd. Nehemia loopt langs die mestpoort. Zou die wel functioneren? Ook daar zijn dingen die verbeterd moeten worden. Hij inspecteert die muren ook om de mestpoort. Afval hoort buiten. Dingen die niet goed gegaan zijn, dingen die je hebt beleden, horen door de mestpoort naar buiten gebracht te zijn, om ook daarna nooit meer naar binnen te gaan. U kent dat spreekwoord net zo goed als ik. Oude koeien uit de sloot halen. Als de Heer zegt in Micha, ik heb de zonden achter mij geworpen in de diepte van de zee, heeft iemand wel eens gezegd, dan staat er ook een bordje bij, verboden te vissen. En wat zijn wij goed om al die oude koeien, soms van jaren oud, weer op te vissen en door de mestpoort weer mee naar binnen te nemen. Maar dat is geen opbouwend werk. Daarmee zoek je niet het goede voor het volk van God. Nee, maar je zegt, ik ga eraan voorbij en ik kijk of die mestpoort ook een beetje gerepareerd moet worden. Ja, er zaten beste scheuren in die muur daar. Daar ga ik mee en hij maakt in gedachten een notitie bij de mestpoort. Een goede les als wij bezig zijn om net in Nehemia het goede te zoeken voor het volk van God. Houd de mestpoort goed in de gaten en zorg dat er alleen maar uitgaand verkeer doorgaat. Nooit binnenkomend verkeer. Ik ging verder, zegt hij dan in vers 14, naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Ja, daar komt hij op de plek waar hij het in die brief over had, waar hij het met de koning over had gehad in de burg Susan. Het kroondomein van de koning. Hier komt hij aan in wat daar staat als het paradijs. Er was geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Denk je, wat is dat nou voor een merkwaardige toevoeging? Soms heb je, net als Nehemia, behoefte aan een rijdier. Aan iemand in je omgeving, op wiens gedachtengoed je even een poosje mag rijden. We hebben misschien in onze boekenkast allemaal wel van die boeken staan waarvan je denkt, geweldig, wat een bijbelstudieboeken. Wat een rijdieren vormen die voor mij waarop ik een poosje mag rijden. Ja, als het goed is, brengen die jou altijd op de plek waar je moet zijn. Eeuwen daarvoor was er een knecht op weg om voor de zoon van zijn heer een bruid te zoeken. U kent in Genesis 24 de opdracht van Abraham die hij gaf aan de knecht, niet met name genoemd, de naam doet er niet toe van die knecht, maar hij moet een opdracht uitvoeren. Hij moet in het land van de vader, waar Abraham vandaan komt, een vrouw zoeken uit zijn familie. En u kent het verhaal, hij komt terug met Rebecca. Onderweg vragen ze, vraagt Rebecca, denk ik wel het hemd van zijn lijf. En de knecht die vertelt maar. En heeft Rebecca bekleed met prachtige sieraden. Rebecca ziet eruit als de vrouw die precies past bij Isaac. En ze weet al precies hoe hij is. Al de verhalen van de knecht. Isaac is voor haar geen vreemde meer. Als zij bij de bron lagen in Rooi komen. In de buurt van die bron dan staat er iemand op die bij die bron zat te bidden. De pijn. En die gaat die hele groep kamelen tegemoet. En daar zitten die knecht en Rebecca op die kamelen. En Rebecca vraagt, en wie is die man die ons daar in het veld tegemoet loopt? Dat is mijn heer, zegt die knecht. Dat is hem nou, waar ik alles over verteld heb. Waar jij je rijkdom hebt te danken. En dan staat erbij, Rebecca gaat van haar kameel af en loopt Isaac tegemoet. Ze heeft de kameel niet meer nodig, want de kameel, dat rijdier, heeft haar gebracht bij haar heer. Dat is ook precies wat Nehemia hier merkt. Ik ben nu gekomen in het paradijs. Ik ben nu gekomen op de plek waar ik moet zijn. En daar heb ik geen rijdier, geen dragende krachten van anderen meer voor nodig. Die stoppen hier. Ik moet van mijn rijdier af en ik moet die laatste stappen nu echt zelf gaan zetten. Kent u dat? Even niet alles aannemen wat anderen zeggen, hoe je de Heer er ook voor kunt danken, hoe blij je er ook voor kunt worden, en het doet niks af van bijbelstudieboeken, maar er komt een moment, regelmatig tussendoor, dat je daarvan afstapt en dat je naar de bron zelf gaat. En zelf die Bijbel gaat lezen en zelf gaat spitten. En ik moet zeggen, ik ben er nu zo'n, ja, ik ga het jaartal niet eens noemen, het aantal jaren, maar een paar jaartjes mee bezig. En de mooiste momenten zijn die momenten waarop ik naar Nehemia van mijn rijdier afging en zelf ging graven en de dingen uit het woord van God heb opgeduikt, waarvan ik denk, ja, oh, wat prachtig. En die staat op een netvlies gebrand. En ik heb de Heer daarvoor gedankt. En die gaat nooit, nooit meer weg. Nehemia komt aan bij de bronpoort. En bij de vijver van de koning. En het volgende hoofdstuk, daar worden dan die details verder uitgewerkt, hoe die opbouw dan verloopt. En dan staat er van die bronpoort in vers 15 van hoofdstuk 3. De bronpoort herstelde Salum, de zoon van Kolhoze, hoofd van de district Mispa. Hij herbouwde hem, overdekte hem en plaatste zijn deuren en zijn sluitbalken en grendels. Ook herstelde hij de muur van de vijver van Siloam bij de tuin van de koning en tot de trappen die afdalen vanuit de stad van David. Dan denk je, de vijver van Siloam. Die kennen we. Jesaja zegt over de vijver van Siloam, daar zijn zacht stromende wateren. Als je daar een bad neemt, dan is het een weldaad. Zacht stromende. Geen stilstaat, nee, het stroomt, maar heel zacht en aangenaam. Ken u dat? Om zo'n bad te nemen, er lag jaren later, in Johannes 9, iemand al 38 jaar verlamd en ik kon geen stap zetten. Dan komt er iemand voorbij en die vraagt aan me, wil jij wel gezond worden? Beetje, zouden wij zeggen, een beetje domme vraag aan iemand die al 38 jaar ziek ligt. Ja, Heer. Nou, diegene die dat vraagt, die maakt speeksel, strijkt hem op de ogen, en die zegt tegen die man, ga heen en was u in het badwater Siloam. Dat is deze bron. In het paradijs. Diegene die dat gezegd heeft, onze Heer Jezus Christus, die zegt dat eigenlijk ook elke dag tegen ons. Die zegt dat doet Nehemia hier ook, die maakt die ontdekking. Hoe heerlijk het is om je te laten wassen in het badwater van Siloam. De schellen vallen je van de ogen. Je ziet wat een ontdekking. Om zo het woord van God in die bron tot je te nemen. En te merken wat heeft dat een geweldige uitwerking. Je gaat zien. Alles zien wat het woord van God ons wil laten zien. En dat betekent niet alleen maar zien wie jij bent als kind van God, die route van Nehemia achter de rug heeft, van 3 dagen even in de stilte, dan door de dalpoort en dan voorbij de slangenbron en ook voorbij de mespoort, ook allemaal heel belangrijk. Dat is de voorwaarde om nog veel meer dingen te gaan zien als je bij de bronpoort uit gaat komen, want dan ga je ook zien wie God is. Dan ga je ook zien wie de Heer Jezus is. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Als wij God als Vader leren kennen, dan hebben wij bij ons iemand gehad die in 4 evangeliën te voor en te na is uitgetekend. In 4 prachtige portretten. En je moet bij de bronpoort zijn, je moet naar de badwater Siloam gaan, om daar oog te krijgen voor de Heer Jezus. Want willen wij een dienst gaan doen om voor het volk van God het goede te gaan zoeken, dan zullen wij zoveel mogelijk één op één moeten gaan lijken op hem die ons dat heeft voorgehouden. Ga naar het badwater Siloam. Anders red je het niet. Anders kun je nog zoveel willen. En dan kun je nog zoveel de armen opstropen en denken van, ik ga dat volk van God eens even een beetje repareren hier en daar in mijn visie. Wordt mensenwerk. En van mensenwerk hebben we al 2000 jaar veel te veel gehad. Het leidt alleen maar tot meer brokken, tot meer puinhopen. Opbouwend werk loopt volgens de route die Nehemia ons hier voorhoudt. Vers 15. Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde en ging terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug. Langs de beek verder lopen. Blijven drinken. Want zoals de psalmist het zegt, de beek van God is vol water. En zeker als je net bij de bronpoort bent geweest, bij dat wat daar het paradijs wordt genoemd, dan denk je, ja, Heer, in die route, met dat water, wil ik door blijven gaan, net als Nehemia. Weet je wel dat dit wordt genoemd, de tuin van de koning, de bron van de koning, alles hier in het paradijs staat in het teken van de koning. En is dat nou koning David geweest, of is dat nou koning Salomo geweest, dat weten we niet, maar uit die tijd is dat nog een restant. Is nog steeds in functie op het moment dat Nehemia eeuwen later zijn inspectietocht maakt. En Jeruzalems muren in puin liggen. We hebben in Lied 168 dat koor, dat refrein, vier keer gezongen. Jezus, gij mijn kracht en leven, ik zal met u verwinnaar zijn. Onze tuin, onze bronnen, horen bij onze koning. Die 2000 jaar geleden hier was. Die voor ons eigenlijk een soort geestelijk paradijs heeft achtergelaten. Het hele woord van God. En wat we ook doen, wat de Heer ons ook op het hart legt, laten we nooit in de verleiding komen om te denken dat we dat uit eigen kracht zouden kunnen doen. Als de Heer later zijn discipelen voorhad in Johannes 15, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken, dan hoopt hij dat die ranken, wij allemaal dus individueel, stuk voor stuk steeds meer vrucht gaan dragen. Oké, er zijn ranken bij die geven geen vrucht, die doen net alsof, die gaat de Heer op een bepaald moment eruit halen. En er zijn ranken bij die weinig vrucht dragen. Dat zeggen wij van onszelf ook. Ja, het is maar heel weinig hoor. Maar we zeggen net als Petrus aan het eind van, na de opstanding van de Heer bij dat vuurtje daar, het meer van Tiberias. Als de Heer drie keer vraagt, Petrus. Nee, hij zegt het, Simon, zoon van Jona. Dus hij noemt hem bij zijn oude naam. Hij zegt, ik weet wie je bent. Maar heb jij mij lief? Ja, Heer, nog een keer. Simon, zoon van Jona, heb jij mij lief? Ja, Heer, nog een keer. Simon, zoon van Jona, heb jij mij, houd jij echt van mij? En dan landt het bij Simon, dat hij drie keer gezegd heeft, ik ken deze mens niet, en die mens die daar nu voor hem staat, de gestorvene en opgestaande Heer, vraagt hem drie keer op de man af, Simon, zoon van Jona, houd jij echt van mij? En dan breekt Simon en hij zegt, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. In dat spoor gaat Nehemia ook verder. In dat spoor mag Simon Petrus ook verder gaan als de Heer hem het onvoorstelbare taak geeft. Weid mijn lammeren. Hoed mijn schapen. Dat de Heer Simon echt kent. En weet, hij kan het een keer verknald hebben. En niet zo'n beetje ook. 3 keer zeggen, ik ken hem niet. Aan zo'n persoon vertrouwt de Heer de lammetjes toe. De kleine, zwakke schaapjes. Ook de grote. Maar Simon is een herder, puur zang. De Heer die kent hem. Nehemia is ook een herder. Niet als Zerubabel van de koninklijke lijn. Niet als Ezra van de priesterlijn en de schriftgeleerden. Nehemia is een gewone man. Zonder dure afkomst. Zonder statuur, maar met een hart. Met een hart om het goede te zoeken voor het volk van God. En zo gaat hij terug en komt de dalpoort binnen. Nehemia begon zijn route als kleine, nederige man. En na die route kwam hij weer terug als een kleine, nederige man. Geschikt om de taak te beginnen die hij al in Susan op zijn hart had. Maar dat deze voorbereidende route ook echt kan gaan uitvoeren. En zo komt hij de stad binnen en vindt daar gelukkig ook mensen die met hem mee gaan doen. Die zeggen in vers 18, laten wij opstaan en gaan bouwen. En zij grepen moed voor het goede werk. Kijk, een nederige houding geeft altijd anderen de moed om te zeggen, en kijk, en zo, daar herken ik de Heer Jezus in. Dat geeft ook dienstknechten het vertrouwen dat er altijd nog anderen zijn die met hen mee willen werken. Omdat de Heer Jezus eruit komt. Oké, de tegenstanders komen er ook weer. Maar in vers 20 zegt Nehemia, toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen herinnering in Jeruzalem. In Susan, voor de koning, was de herinnering aan Jeruzalem nog de stad van de graven van mijn vaderen. We hebben in onze herinnering ook heel veel momenten dat je denkt, ja, onze voorouders hebben ons heel veel gegeven. Maar die zijn nu bij de Heer. En de gemeente in die tijd zag er nog heel wat beter uit als de gemeente in onze dagen. We hebben een herinnering aan de graven van onze voorouders. En dan nog, zegt de Heer, ik ga jou uittillen boven dat niveau. Je gaat niet langer naar Jeruzalem kijken als de stad van de voorouders, van de graven van je voorouders, maar als de stad van de koning. Wil de Heer ons genade geven? Om zo naar elkaar te kijken. Als gemeente. Over allerlei kerkmuren heen. Maar dat die ene muur blijft staan. Tussen de gemeente, het volk van God. En deze wereld. En dat ik en dat u elk op uw eigen plekje. Die taak mag oppakken. Die de Heer u op uw hart heeft gegeven. En als u nog geen taak voelt. Is het misschien goed om net als Nehemia uw oren eens even te luisteren te leggen hoe het gaat onder het volk van God. En met die berichten niet gaan lopen roepen naar Jan Alleman hoe slecht het gaat. Nee, om met die berichten op de knieën te gaan. En dan eens kijken wat de Heer gaat doen tot opbouw en tot zegen. Zullen we samen danken. Heer onze God, hoe groot bent u in uw genade. Met uw volk Israël, waarin u een oud testament vol hebt laten optekenen van al uw bemoeienissen met zo'n hardnekkig volk. Wat is uw liefde groot om hen te verlossen, door de woestijn te leiden, in het land te brengen, te willen zegenen, maar tegen alle verwachtingen in, toch in ballingschap te moeten sturen. Ja, eigenlijk wist u wel waar u aan begon. Maar u houdt vol. En u gaat het ook weer terugbrengen. En dat hebben we aan de lijve ondervonden. We zien het voor ogen gebeuren, hoe Israël weer in hun gebied is teruggekeerd. Maar u gaat ook nog geestelijk met het volk verder. U gaat het ook nog een keer tot bekering brengen. En dat zij gaan zien op hem die zij hebben doorstoken. Straks in de toekomst. Vader, intussen zijn wij de gemeente van de levende God. De bruid van de Heer Jezus. Dat volk waar u zich in al uw liefde mee bezighoudt. En dat wij in Israëls geschiedenis heel veel herkennen van wat u in onze levens van plan bent. En we bidden u, wilt u ons helpen om in een tijd die heel veel lijkt op de tijd van Nehemia, de tijd waarin we merken dat er tussen het volk van God, tussen de gemeente en deze wereld, grote bressen in de muren zijn geslagen, dat de wereld in grote omvang binnen kan komen in onze huizen, in onze gemeente, in onze persoonlijke levens, dat al die invloeden eruit moeten. En dat we niet goed weten hoe. En dat we misschien aan de hand van Nehemia een leidraad krijgen om ook zelf individueel ons steentje bij te dragen aan het herstel van die muur. Aan de scheidsmuur tussen u, tussen ons en deze wereld. Heer Jezus, u hebt ons daarvoor ook alles gegeven. Vooral uzelf als voorbeeld. Wilt u ons genade schenken om in de komende tijd, zolang u nog niet bent gekomen, elke dag te lijken op u. Maak mij een beeld van u, Heer Jezus. Amen.